Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe? D'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava всем нашим героям. Slava Ukraine.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer, we maken de balans op van een enerverend Europees halfjaar. Hoe gaat Europa de zomervakantie in? En dat doen we live vanuit Nieuwspoort. Welkom in dit afgeladen café met je.
Ja, Annette, inderdaad. En welkom aan iedereen die hier is. De zomervakantie komt er inderdaad voor de meeste mensen aan. En ook wij gaan even een break nemen. En zoals je al zei, we gaan de balans opmaken van het eerste halfjaar van toch een sleuteljaar misschien wel in de Europese geschiedenis, 2023. En we kijken natuurlijk alvast een beetje vooruit naar wat er allemaal nog op de agenda staat de rest van dit jaar. En dat doen we, mag ik wel zeggen, met twee absolute topgasten. Beide zijn Europa-correspondent. De een voor de NRC, de ander voor de NOS. En ik heb het over Clara van der Wiel en Kisha Hekster.
En die halen we er zo meteen bij.
Die halen we er zo bij al. Maar eerst, als we de balans opmaken, kunnen we natuurlijk niet voorbij aan de belangrijkste lidstaat van de Europese Unie. En dat is natuurlijk Duitsland. Over de Duitse zogeheten Zeitenwende is al een hoop gezegd en geschreven. Wij hebben het er ook regelmatig over gehad. Maar hoe staat het er op dit moment voor? En ja, daarvoor hebben we niemand anders dan onze publiekslieveling in Café Europa. Mag ik wel zeggen, daar is hij tot toe uitgegroeid na het verkiezingsjaar in Duitsland. Dit is een man waarvoor je naar het stadion komt. Het is onze stamgast Dirk Marseille, speciaal uit Berlijn, om ons even helemaal bij te praten over de Duitse politiek en de Duitse rol in Europa.
Dirk, kom erbij. Het belangrijkste land in Europa. We gaan kijken of dat nog steeds zo is. Dirk, het rommelde afgelopen tijd behoorlijk in de zogeheten stoplichtcoalitie. Staan de lichten op rood of groen voor de regering Scholz?
Ja, in Duitsland heb je natuurlijk de bijzondere situatie dat je ook nog oranje ertussen hebt zitten. Dat past ook bij die Ampelcoalitie. Dus het is, als je nu op dit moment naar Duitsland kijkt, voor Scholz en zijn regering zitten halverwege de rit. 2021 begon in december. Dus ze zijn echt op volle snelheid nu onderweg. En natuurlijk gebeuren er dan ook allerlei dingen. Dus je hebt staatssecretarissen die moeten aftreden omdat er vriendjespolitiek is geweest bij de Groenen in de benoemingsprocedure. Je hebt voorstellen in de regering die dan opeens zeggen, iedereen in Duitsland moet van het gas af. Geen gasgestookte ketels meer. Iedereen moet aan de warmte pompen. Een China-strategie waar ze het allemaal niet over eens kunnen worden. Dus natuurlijk lijkt dat altijd op veel spektakel. En lijkt dat zeker ook op alsof ze elkaar soms de tent uitvechten. Tegelijkertijd, ze hebben elkaar ook heel erg hard nodig. En ze zitten ook wel, als je zo rondom de Bundestag de geluiden opvangt, zitten eigenlijk ook allemaal wel lekker in de wedstrijd. Scholz heeft gewoon een duidelijk plan. De FDP, de Liberalen, die zijn blij dat ze überhaupt nog bestaan. En dat ze in de regering zitten. Die zijn natuurlijk ooit ook uit de Bundestag weg geweest. Zeker. Ja, en de Groenen, die houden dus al die kikkers intern in hun partij in de kruiwagen. Duitsland mengt zich steeds meer verder in de oorlog. Daar hebben ze dus steun voor. En die kunnen dus de energietransitie doorzetten. Ja, dat is natuurlijk hun droom. Dus iedereen haalt er nog steeds wat uit. En dat is nog steeds dus een recept voor succes, ook
ja,
in Duitsland.
Maar je zegt, ze zitten lekker in de wedstrijd. Maar als je kijkt naar de peilingen, de regering is niet populair. En de extreemrechtse AfD, we zien dat nu hier ook op het scherm, die staat op gelijke hoogte in de peilingen als de SPD. Afgelopen maand is er ook voor het eerst een AFD'er als regionaal bestuurder verkozen. Afgelopen week voor het eerst een burgemeester. Hoe groot is de onrust daarover?
Over de AFD is natuurlijk het debat nu weer volop losgebarsten. He, dus dat, hoe om te gaan met de AFD is wel de vraag van dit moment in politiek Berlijn.
Maar zeg jij nou dat de opkomst van de AFD ten koste gaat van deze coalitie? Of hebben ze daar eigenlijk niet zoveel last van?
Nou ja, dat is het punt op de peilingen nu op dit moment. Scholz heeft altijd gezegd, reken mij over 4 jaar af. Ik bedoel, voor een partij die halverwege de rit is, zijn peilingen natuurlijk, hoe je het ook wendt of keert, niet direct van belang. Kijk, regionaal in deelstaten leiden ze natuurlijk af en toe daardoor ook verlies en dan komen ze niet meer in de regering. Maar voor de landelijke regering is dat gewoon direct wat minder van belang.
En maar hoe beoordelen zij dit?
Nou ja, dit is natuurlijk heel ernstig.
Leg eens uit, want er gaan dus AFD alarmbellen. Dat is eigenlijk in Duitsland altijd zo, in de pers en eromheen. Nu is dit eigenlijk een soort nieuwe golf AFD, want we zijn al een tijdje gewend aan dat die partij daar is. Hij is er stabiel ingebleven, zal ik maar zeggen. Hij is nooit helemaal verdwenen. Nu is er weer een golf. Is dit nu erger? Is het serieuzer?
En daar dragen dus die peilingen wel toe bij. Dat ze nu ook zien van ja, dit kan je niet langer ontkennen. Dit is op regionaal niveau was dit al langer veel stabieler. Ja. Hoog in de peilingen. Maar er worden ze dan door een cordon sanitair uit deelstaatregeringen gehouden. Maar ja, nu landelijk moeten ze daar dus wat mee. En je ziet dat intern in de partij nu wel de discussies begint te domineren. Ook al in aanloop naar die verkiezingen over 2 jaar. Dus je ziet heel duidelijk dat Scholz op dit moment zegt, de 9 miljoen kiezers, hè, waar we het nu over hebben, op basis van die peilingen van in Duitsland. Er zijn 42 miljoen kiesgerechtigden in Duitsland op dit moment. Nou, 20% daarvan. Die zegt, ja, die moeten we niet allemaal over één kam scheren. Een beetje mijn woorden geformuleerd. Het zijn niet allemaal nazi's. Tegelijkertijd, veiligheidsrapport van de Duitse AFD over 2022. Je hebt 30.000 AFD-leden. En 1/3 daarvan wordt door de veiligheidsdiensten als rechtsextremist aangemerkt. Dat is gewoon 33%. Nou ja, het percentage daarvan dat tot geweld bereid is, dat is natuurlijk veel lager. Maar je hebt het gewoon over een hele serieuze dreiging binnen die partij van actieve leden. En die zijn dus nu politiek echt een machtsfactor van belang geworden. En kijk je naar de overige partijen, ja, dan zijn die, het CDU, CSU in de oppositie, ja, die zeggen, dit is de schuld van de Groenen. En dit is de schuld van deze regering. Want ja, die willen allerlei waanzinnige plannen erdoorheen voeren. En die zeggen, de slogan, groen leidt tot bruin. Hè? AFD, bruine kleur.
Ja.
Ja, ze proberen daarmee de conservatieve stem terug te winnen. Maar ja, in de coalitie gaat het natuurlijk veel moeilijker. Want ja, je draagt regeringsverantwoordelijkheid. Ja. En er zit toch ook voor een groot deel een hele duidelijke afkeuring naar de zittende partijen in, waarvan zij vinden, de stemmers vinden, dat die niet hun zorgen serieus
nemen. Dat is interessant wat je zegt, hè. Ze proberen de conservatieve stem terug te winnen. Mathieu, we hadden het niet lang geleden over de natuurherstelwet. En de christendemocraten die daar ook een duidelijk conservatievere koers aan het varen zijn.
In Europa.
In Europa. Zie je dat dus ook terug in Duitsland?
Ja, nou, de christendemocraten, ik gebruikte net het woord amechtig, maar je kunt dat ook toepassen op de christendemocraten in Duitsland. Die zijn amechtig op zoek naar een conservatieve agenda. En ja, christendemocraten zijn vaak niet zo waanzinnig creatief. Die beginnen dan te zoeken in hun eigen archiefstukken van, goh, hoe was dat? Hoe zat het conservatisme ook alweer in elkaar? Wat zei Conrad daar ook alweer over? En dat soort dingen. Ja. En dan komt men met gewone teksten voor gewone mensen meestal. En het draait altijd om familie en dergelijke. Maar ook gewoon een aantal gewoon conservatieve piketpalen. Dus je bent tegen linkse plannen. Linkse plannen identificeer je ook plannen. Identificeer je ook als links als ze je niet uitkomen. En dan ga je op die manier redeneren. Dirk gaf het net ook al een beetje aan. En daar ga je dus ook gevaren omheen creëren. Groen creëert bruin. Ik vind het een hele mooie samenvatting van deze manier van redeneren. Dus dat is een manier. En je gaat oude desiderata naar boven halen. Dus dit is een tijd van grote uitdagingen. Wat we nodig hebben is hard power. Wat we nodig hebben is investerende transatlantische relatie. Wat we nodig hebben is duidelijke uitleg en teksten als het gaat over de buitenlandspolitieke uitdagingen en niet die ascetische oefeningen van meneer Scholz. We hebben teksten nodig. Nou, dat soort dingen, dat zie je de CDU allemaal doen. En dat, daar past, zal ik maar zeggen, die ramkoers die ze nu in Europa ingezet hebben, onder leiding van Manfred Weber tegen die natuurherstelwet, die past daar ook bij. Ja. Terwijl dat ze nog niet zo lang geleden natuurlijk grote sponsoren waren van de Green Deal. En iemand als Esther de Lange, de Green Deal ook, samen met Ursula von der Leyen, ook CDU. De reis naar de maan noemde.
Ja. Dirk, de coalitie is halverwege. Geen van de partijen lijkt baat te hebben bij verkiezingen nu. Wat is op dit moment de grootste opdracht voor Scholz?
Haast maken om successen te laten zien over 2 jaar.
En waar gaan ze die dan laten zien?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is moeilijk op dit moment, want Duitsland is nou niet echt een land wat gekenmerkt wordt door tempo. Ik bedoel, bureaucratie in Duitsland is echt wel een dingetje, zeg maar. En kijk, Scholz heeft natuurlijk met extra investeringen na die speech in februari 2022 gezegd 100 miljard extra voor defensie en 100 miljard extra voor energie. Ja. Maar het is allemaal infrastructuur. Als ik nu munitie bestel om de buitengrens in Oekraïne te verdedigen, dan is die er op dit moment helemaal niet. En die zal er ook over een half jaar en over een jaar niet meer zijn. Overigens dus interessant hoe lang Oekraïne dat tegenoffensief dus gaat volhouden. Hè? Want In Duitsland, alle wapenfabrikanten, die hebben heel groot sold out op de deur staan. Want die krijgt niet aangesleept. Dus dat Duitse leger gaat ook over 2 jaar nog niet zo ver zijn. Energieinfrastructuur geldt precies hetzelfde voor. Je gaat niet opeens door het hele land de waterstofinfrastructuur in 2 jaar aanleggen. Dat zijn wel hele mooie plannen. Maar dan heb je het over 2035.
Maar er wordt wel lekker geïnvesteerd, zei je ook tijdens het
Tuurlijk.
Eten.
Gewoon lekker geld van de burger. Dat kan je makkelijk beloven, toch? Twee keer 100 miljard.
Nee, maar die investeringen die zullen toch misschien ook wel een succes in zich dragen. In de zin van dat de economie vooruit helpt.
Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat hij uiteindelijk over 2 jaar zal zeggen, we hebben ons aan de goede kant van de geschiedenis opgesteld ten opzichte van Oekraïne. Ik heb heel snel gezien, en dat heeft hij ook als Scholz zijnde, oké, we moeten ons toch inmengen, de Zeitenwende. We horen het bij de intro van Café Europa. Maar daarna, dat gaat totaal afhangen ook van, gaat de Duitse industrie, hoe staat die er over 2 jaar voor? En ik zie op dit moment in de Duitse industrie geen enkel aanknopingspunt om te verwachten dat het daar ook maar beter gaat. Dat is een proces wat veel langer gaat duren.
Jij maakte het bruggetje al. Ik wil het met jullie hebben over de invloed van de oorlog in Oekraïne op de Duitse politiek en andersom. De AfD, daar zijn ze weer, die heeft een andere houding tegenover Rusland dan de andere partijen. Er wordt ook gedemonstreerd tegen wapenleveranties. Laten we even luisteren wat Olaf Scholz zei tegen mensen die hem een oorlogshitser noemen.
Kriegstreiber! Kriegstreiber is Poetin! Er ist mit 200.000 Soldaten in die Ukraine eingemarschiert. Er hat noch viele mehr vermobilisiert. Er hat das Leben seiner eigenen Bürger riskiert für einen imperialistischen Traum. Putin will die Ukraine zerstören und erobern. Und er hat noch andere im Blick. Das werden wir als Freiheitsfreunde, als Demokraten, als Europäer nicht zulassen.
Ja, we horen Scholz hier zeggen dat niet hij, maar Poetin een oorlogshitser is tegen een menigte die hem uitjoelt.
Sceptisch publiek.
Een sceptisch publiek, ja. Not an easy crowd. Zien we hier een kant van Olaf Scholz die we eerder niet zagen?
Nee, dit is volstrekt ingestoken PR-beleid van hem. Dat doet hij 2 keer per jaar. Als zijn adviseurs dat zeggen, dan gaat hij daar zo staan. Dit is zo niet Olaf Scholz. Dit is hoe niemand hem kent. Dit is onbegrijpelijk voor mij. Als jij iets wil bereiken in 4 jaar, je gaat dan zo op een podium staan terwijl jij dit niet bent. Ja, dan zegt iemand tegen jou vlak voordat je het podium opgaat, zet de patels in. Ga daar staan alsof je dat publiek wil bereiken. Daarom zie je dus ook vaak dat die Duitse politiek, die verkoopt zichzelf ook zo ontzettend slecht. Want dit zet toch helemaal geen zoden aan de dijk. Hij heeft dit dus 2 keer gedaan in het afgelopen jaar. En hij staat onder de AfD in de peilingen. Dus ik zie niet dat werkt.
Hoe is het gerecenseerd in de Duitse pers, dit optreden?
Ja, er zijn dus journalisten die dit geloven en die dus denken van, ja, maar dit is, nu gaat er echt iets veranderen. En zo wordt er dan in Duitse media ook over geschreven. Maar ja, ik bedoel, ik ken mensen die Olaf Scholz kennen En die zeggen allemaal van ja, nee. Hier kan je gewoon, dit is gewoon nep.
Goed. Er is een hoop gezegd en geschreven over de Zeitenwende. En je had het net over tempo. En dat maar heel lastig gaat in Duitsland. De uitgaven aan defensie die kwamen ook heel lastig van de grond. Hoe is dat nu? Is daar meer tempo in gekomen de laatste maanden?
Nee, er is ook geen tempo in gekomen. Dus Duitsland worstelt met zichzelf op dit moment. Je ziet gewoon, als je één niveautje onder het kabinet en de politiek kijkt naar werkgevers, werknemersorganisaties, hoe staan deelstaten ervoor? Ja, dat is... Dat, weet je, Berlijn is hartstikke leuk hoor, in Duitsland. Begrijp me niet verkeerd. Ik woon daar met 12 jaar met heel veel plezier. Dynamische stad, München, fantastische stad. Stuttgart, Keulen, Hamburg. Weet je, allemaal fantastische steden waar het ook bruist, waar levendigheid. Maar ja, ga naar het platteland toe. Ga naar middelgrote steden toe. Ga naar nog Zonneberg, waar de AfD nu gewonnen heeft. Gaat economisch helemaal niet zo slecht. Maar die mensen hebben gewoon het gevoel, AfD-stem, dat ze gewoon dat er niet naar hen geluisterd wordt. Er wordt een Duitsland-ticket in het OV, €49 per maand beloofd. Nou, dit is het mobiliteitsprobleem. Die mensen daar zeggen, er komt 2 keer per dag komt er een bus. Om 9 uur en om 5 uur. Ja. Wat heb ik daaraan?
Nou, dit soort discussies worden ook hier gevoerd. Ja. Hè? Ja.
Maar dat is dus een gedeelte van het electoraat zich niet gehoord voelt. En je zei ook net tijdens het eten, AfD spreekt nu een hele groep aan binnen het electoraat die eigenlijk niet gingen stemmen. En dat zien we natuurlijk ook vaker in andere landen gebeuren bij zo'n opkomst.
Ja, de tweede ronde in Zonneberg, wat mij betreft het meest belangrijke detail wat je daarvan moet kennen. De tweede ronde, dus de AfD tegen het CDU. Alle partijen stonden achter CDU. En de AfD kreeg in de tweede ronde, er was opkomst, die was 70% tegen 50% in de eerste ronde. Dus enorm hoge opkomst, ongekend. Maar al die partijen konden niet op tegen de AfD, omdat er plotseling bij de tweede ronde 4000 nieuwe stemmers in dat gebied kwamen. Er wonen in totaal 52.000 mensen. 4000 mensen kwamen uit het niks en stemden die tweede ronde op de alternatieven voor Duitsland. Dat zijn dus mensen die geen stamweler zijn, dus dat is niet de vaste electoraat. Het zijn gewoon mensen die denken, nu moeten we eens een keer een punt maken. Ja, ja, ja. Laat maar eens de AfD als een keer bestuursverantwoordelijkheid krijgen. Ik ga AfD stemmen. Ja. Dus die landelijke peilingen ook, ja, dat is niet alleen meer maar een kleine kerngroep. Nee. Die groep die groeit en tot schrikbarende hoogte tot nu toe.
Nou, is de regering vorige maand met een nieuwe veiligheidsstrategie gekomen?
Ja.
Wat zat daar nog in? Ik probeer te zoeken naar lichtpuntjes.
Ben ik te negatief?
Nee, stabiliteit. Nee.
Stabiliteit.
Oh, hoor ik bij jou.
Nee, maar ja, sorry, dat hoort erbij. Kijk, die veiligheidsstrategie, ook daar was een fotomoment weer redelijk bepalend. Was voor het eerst dat het hele kabinet samen over een leeg terrein verder ging lopen. En dan allemaal, loop maar een rijtje. En dan staan de fotografen er allemaal. Annalena Baerbock, de minister van Buitenlandse Zaken, voorop. De mannen zonder das. Allemaal een uitstraling hebbend van, hey, wij samen als team in het Duitse kabinet gaan ervoor zorgen dat jullie als burger, als stemmer, het beste resultaat krijgen. Dat moest het vooral uitstralen. Maar verder, het gaat over weerbaarheid, het gaat over investeren in defensie. Het gaat over versterken van participatie in de burgersamenleving. Er moet een ruimtevaartplan komen om ons te verdedigen voor aanvallen vanuit de ruimte. Eigenlijk alles werd wat er al bestond op een hoop gegooid. Ja. Ja, en dat was dan de nieuwe veiligheidsstrategie. Maar het belangrijkste boodschap was een 360 graden perspectief. Dus nu eens kijken naar veiligheid vanuit een allesomvattend perspectief.
Mm-hmm. Ja.
Een dag later zaten ze gewoon weer allemaal op hun eigen ministeries, aan eigen plannetjes te werken. Maar dit was in elk geval een moment dat eenheid moest uitstralen.
Mathieu, Duitsland is altijd het economische motorblok geweest van Europa. Nu de oorlog alles bepaalt, veel bepaalt. Betekent dat dan ook dat Duitsland niet meer de leider van Europa is?
Nou ja, je hoort het ook al een beetje uit de woorden van Dirk. Ja, Duitsland worstelt enorm natuurlijk met, is eigenlijk overvallen door de omstandigheden, door toch onvoorziene omstandigheden. Denk even, realiseer je nog even dat Nord Stream 2 nog niet zo heel lang geleden gewoon volle bak vooruit was als een commercieel project volgens de Duitse regering. Dus
Daar is ongelooflijk veel gebeurd. De economische consequenties zijn niet goed te overzien. Wat wel duidelijk is, is dat de economische motor Duitsland hapert. Dat is op zich ook geen nieuws. Hè. Ze moeten op zoek naar een nieuwe manier. De auto-industrie staat onder druk en dergelijke. Dus dat bij elkaar opgeteld, die hele uitdagende omstandigheden, die Zeitenwende die dus nodig was in de Duitse buitenlandse opstelling, en het feit dat Duitsland nu niet per se op zijn daar kakelvers bij zit, voor wat betreft mogelijkheden en economische kracht. Ja, maakt dat Duitsland enorm worstelt met die rol. En ze worstelden altijd al met een rol van leiderschap. Maar nu de omstandigheden die eigenlijk opdringen, is het nog moeilijker. En ik ben eigenlijk wel benieuwd ook hoe jij daarnaar kijkt, Dirk. Jij kijkt er toch van binnenuit naar. Kan Duitsland de schroom van zich afgooien om onder deze omstandigheden en met deze handicaps die je zelf ook heel duidelijk hebt onderstreept, hè, de traagheid, de moeizaamheid op al die dossiers, kan Duitsland de schroom van zich afgooien en leiderschap gaan invullen? Want er is eigenlijk geen alternatief in de Europese Unie op dit moment.
Ja, dus ja, Duitsland en leiderschap, daar zeg je het al. Ja. Dat is natuurlijk, dat is gewoon een historisch beladen discussie. Nu met de opkomst van de AfD nog pregnanter. En Duitse economie die draait gewoon op de export naar China. Nou, moeilijk. En is ontzettend afhankelijk van was ontzettend afhankelijk van het Russische gas. Nou, dat zijn twee dingen die wegvallen. Amerika, heel duidelijk, gewoon een constante in Duitse discussies, valt gewoon weg als transatlantische partner waar je altijd op kan rekenen.
Dus ja, niet Amerika als partner, maar partner waar je altijd op kunt rekenen.
Dat, exact. Ja, natuurlijk. Hè, ze krikken alle bestedingen ook richting NAVO op, naar die 2%-norm. Dat is ook een harde belofte. En dat is eigenlijk veel meer geld dan die 100 miljard extra. Want dan moet je per jaar 20 plus miljard erbij gaan doen. Dus binnen 5 jaar zit je er dan alweer op het dubbele. Dat is de echte vooruitgang in Duitsland wat op dat dossier betreft. Ja. Maar kijk, de Duitse economie is afhankelijk van 3 sectoren. De automotive, chemie en de machinebouw. Nou, die chemie is die ontzettend afhankelijk van de prijs. Dus daar, die is ook al aan het sluiten. Die hebben 30% minder omzet dit jaar. Dus die gaat gewoon, dat wordt heel lastig voor Duitsland als ze dat energieprobleem niet oplossen. Nou, misschien met waterstof dan ergens vanaf over 5 jaar. Dan heb je automotive. Nou ja, Chinese auto's zijn, elektrische auto's zijn veel beter dan Europese. Dus je ziet ze nu ook al in Duitsland veelvuldig op de straat. Nou, dat wordt ook ontzettend lastig. En dan heb je machinebouw. En die werken nog, ja, bijna, die werken wel digitaal, maar nog steeds heel erg gebaseerd op een eigen directe netwerkende omgeving. Dus niet met waar haal ik de beste onderdelen vandaan over de rest van de wereld. Dus dat verdienmodel van dat moet echt vanuit de tenen van de Duitsers zelf komen. Die zullen zich aan hun eigen haren uit het moeras moeten gaan optrekken. Maar dat zelfbewustzijn, dat leiderschap. Ik bedoel, mijn kinderen die gaan in Duitsland naar school. En weet je, eigen initiatief in Duitsland wordt er gewoon vanaf dat je 4 jaar bent, wordt gewoon afgeleerd. Fouten maken is gewoon slecht. Meedoen, je mond houden en gewoon je aanpassen. En dat is in de sportvereniging. Je weet, ik ben jeugdtrainer, voetbalclub. Daar is dat ook, daar geldt ook min of meer die structuur. Ja. Ik moet niet mijn hoofd halen om als jeugdcoach tegen de afdelingsleider te zeggen, zou het misschien eens een keer anders kunnen? Dan zegt hij van, joh, kom over 10 jaar nog eens een keer terug als je wat ouder bent. Ja. En dus er zal een generatie moeten gaan zijn die dat zelfbewustzijn zal moeten gaan trainen. En dat, ik zie dat nu nog niet gebeuren. Het MKB zou het moeten doen. Ik zie wel bijvoorbeeld de chef Finn van Tromf. Hele groot. Ja.
Heel belangrijk voor ASML.
Heel groot industrieel conglomeraat. Die heeft gezegd, potverdorie, Duitsland, dit moet beter. Ik ga 4 miljard investeren in Duitsland, bewust in Duitsland, nergens anders, om een opleidingscentrum voor jonge mensen die uiteindelijk ook in de industrie gaan werken te maken.
Al die daar ontwikkelingen, moet het van afhangen. Dirk, al die ontwikkelingen in en rondom Duitsland, wat betekent dat voor hoe wij in Nederland ons tot Duitsland moeten verhouden?
Ja, nou ja, de banden tussen Nederland en Duitsland, die zijn natuurlijk onmiskenbaar. Dat is een enorme relatie. En die band die zal ook blijven door energie, de verbinding die daar
is. We zijn heel erg afhankelijk van Duitsland. Dus
Nederland zal moeten mee veranderen. Dus Nederland zal een positie moeten gaan krijgen in de leverketens richting de Duitse industrie. En de Duitse industrie gaat daarna ook op zoek. Want het wordt elders
in
de wereld
gewoon
moeilijker.
Ja, want ze gaan in Europa investeren. Hè? Dat zeg je in Duitsland eerst en dan in Europa.
Ja, dus ik denk uiteindelijk dat Duitsland het wel gaat lukken. Maar ja, we hebben het over 2 jaar verkiezingen. En je ziet nu de peiling van de AfD. En wat het verhaal van Scholz dan zal zijn, dat weet ik dus niet. Nee. Maar voor Nederland gaat het in elk geval betekenen dat
plan,
we heel snel moeten inspelen.
Dat plan, dus jezelf aan je eigen haren uit het moeras trekken, dat moet Duitsland doen, heb je net mooi omschreven. Duitsers kunnen natuurlijk wel gewoon een plan maken, ook mede door die structuren die je net geschreven hebt, en dat ook dan uitvoeren. Ze konden ook ineens binnen een paar jaar aanvallend voetbal spelen.
Ja,
en dat is heel planmatig.
En nu heeft Ajax een Duitse technisch directeur.
Precies, hè? Dus dat hadden ze via een planmatige aanpak doorgevoerd.
Ja, ja daar moet je op hopen als je optimistisch gestemd bent, inderdaad. Dat wij dat allemaal nu nog niet zien. Maar dat achter de schermen inderdaad met die Duitse gedreven engineering houding inderdaad daaraan gewerkt wordt. Maar als je kijkt nu naar het appel van het Duitse bedrijfsleven, wat willen zij nu vooral, is afbouw van de bureaucratie. Mm-hmm. Dus ze zeggen van maak van Duitsland weer een ondernemend land. Duitsland heeft een belastingdruk van 29%. Is daarmee in de eurozone het land met de hoogste belastingdruk voor bedrijven. En ja, of deze regering dat dan gaat doen, ja, dat. En of dat dan uiteindelijk ook tot succes leidt in 2 jaar. Ik denk dat wij in Nederland echt. Duitsland gaat investeren in Europa. Gaat van Europa een standplaats maken. Als eigenlijk een van een autonoom en een groen pool in de multipolaire wereld. Maar wanneer dat zal zijn. Ik denk dat we in Nederland echt rekening moeten houden met. Ja, een nieuwe zieke man in Europa. En dat zal de komende jaren, denk ik, echt Duitsland zijn. Met alle politieke gevolgen van dien.
Dirk, dank je wel. We zien jou straks terug aan de leestafel. Dank je wel. Applaus voor Dirk. Ja, we horen het. De rol van Duitsland in Europa verandert door de oorlog. Andere delen van het continent worden steeds belangrijker. En daarom gaan we onze blik richten van Duitsland naar de rest van Europa. Hoe zijn de verhoudingen veranderd? Wat betekent dat voor Nederland? En hoe gaat het verder met de Europese steun voor Oekraïne? Daarvoor hebben we 2 fantastische correspondenten te gast. EU-correspondenten. Mag ik een groot applaus voor NRC-correspondent Clara van der Wiel en NOS-correspondent Kiesja Hekster. Voorbij. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Kiesja, jij bent jarenlang correspondent geweest in Rusland. En je gaat binnenkort ook weer richting het front met Oekraïne. En we duiken straks met jou meer in de oorlog en hoe dat de relatie, de verhoudingen in Europa heeft veranderd. Maar eerst even naar afgelopen week. De EU-top. Bijna weer ouderwets geruzie zagen we daar. Clara, Hongarije, Polen. Ze waren weer als vanouds dwars bij een nieuw migratieplan.
Ja, het leek zomaar alsof we weer in 2015, 2016 in het land waren. Ja.
En nu ligt dat migratiedossier weer jaren in de la?
Nee, zo is het niet. Het was natuurlijk juist zo dat we afgelopen maand een soort van doorbraak hebben bereikt. Hè. Eindelijk zijn EU-lidstaten het eens geworden over een soort van de weg vooruit met het migratiedossier. Maar ja, als EU-lidstaten het akkoord zijn, dan gebeurt dat wel met een zogeheten gekwalificeerde meerderheid, een ruime meerderheid. En dat betekent dat niet iedereen het ermee eens is. En met die manier van stemmen zijn Polen en Hongarije het dan weer niet eens. Dus die hebben op de raad vorige week aangekaart van dat mag zomaar niet. Wij hebben een veto. Wat ze feitelijk niet hebben als je naar de verdragen kijkt. Maar als je heel erg moeilijk gaat doen, dan kun je toch wel hele dingen echt gewoon heel vervelend maken in Brussel.
Kiesja, wat zegt het nou dat zij weer dwars liggen? Want de EU leek heel lang echt een gesloten front te vormen in die oorlog.
Ja, Polen en Hongarije trokken natuurlijk voor de oorlog heel vaak samen op. En wat we de afgelopen tijd sinds de oorlog hebben gezien eigenlijk, is dat die 2 uit elkaar gespeeld zijn. Omdat Polen natuurlijk heel erg Oekraïne steunt. En Hongarije toch veel meer ook naar Rusland kijkt. Dus die 2 die waren eigenlijk geen vrienden meer. En nu zijn ze toch weer op dit thema heel veel nader tot elkaar gekomen. Dus ja, als je er een beetje cynisch naar kijkt, kan je zeggen, binnen 1,5 jaar zijn ze toch weer op dit punt in ieder geval, wat voor hun allebei heel belangrijk is, vormen ze een frontje, als je moet zien, binnen al die andere. Nou ja, dat het dus toch best lastig is en dat die eenheid heel oppervlakkig is. En dat het natuurlijk naar de buitenwereld fijn is om dat te laten zien. Maar dat als je ietsje verder krapt, en hoef je niet zo heel ver voor te gaan, dat er heel veel verdeeldheid is, denk ik. En dat zag je ook daarna. Trouwens, omdat de Poolse premier bijvoorbeeld de rellen in Frankrijk aangreep om te zeggen, ja, maar dat is in mijn land zou dat nooit gebeuren. Maar misschien door onder invloed van die migratieplannen gaat dat bij ons ook gebeuren. En dat is natuurlijk wat ze in het Kremlin graag zien. Ja. Hè, dat die landen elkaar weer voor rotte vis gaan uitmaken.
Ja, misschien een kleine tussenvraag nog even over die migratie. Die wat voorlag was eigenlijk dat je kon afkopen. Hè? Je kon, als je geen migranten wil, of maar tot een bepaald maximum, en je stelt het nationaal vast, dan kun je datgene wat meer zou komen volgens het Europese verdelingsmechanisme afkopen. Daar werd over gedaan in de aanloop naar de top, alsof dat de ideale oplossing was.
Ja, dat zou de doorbraak zijn.
Precies.
Hè?
Maar dit willen zij dus niet. Dus het is een principieel punt, omdat zij eigenlijk zeggen, het principiële punt, en dat maak jij dan eigenlijk, denk ik, Kisha, is, we moeten die hele migrantenpopulatie überhaupt niet willen hebben. Dus of je ze nu kunt afkopen of niet, dat is de oplossing niet. Wij willen geen Frankrijk worden. Is dat het verhaal?
Ja, en volgens mij was dat in 2015 ook precies het punt. Ja. Want toen is er ook met gekwalificeerde meerderheid is er toen gezegd, er moet zo'n verdeelsysteem over de hele Europese Unie komen. En toen hebben zij ook gezegd, nou, dat willen wij absoluut niet. Nee. In die zin is het eigenlijk een herhaling.
En dat zij dat principepunt op dit moment maken, er zit natuurlijk wel een flinke dosis opportunisme bij. Hè. Er komen hele belangrijke verkiezingen aan in Polen. Ja. Orbán staat enorm onder druk, omdat hij eigenlijk heel weinig geld nog maar krijgt uit Brussel. Dus dat zij dat punt nu echt zo ontzettend echt voor de bühne ook, hè. Ze waren al tijdens die top echt filmpjes aan het posten op Twitter, op Instagram, om te laten zien van, wij zijn hier een soort van de laatste Mohikanen van, wij verdedigen ons tegen die migratieinstroom. Dat is natuurlijk een heel duidelijk punt dat ze daar proberen te
maken.
Dus
dat was weer gewoon ook binnenlandse politiek
absoluut,
in Brussel.
Zoals
zo vaak. Clara, de oorlog, dat is toch de context waarin alles zich nu afspeelt. Ondertussen hebben we ook die migratiecrisis, die dus echt weer tot dramatische momenten leidt. We hebben het aan het begin al over gehad. We hebben de laatste slachtoffers in de Middellandse Zee en hoe dat ging. En de positie van de EU daarin. Maar toch, en misschien hangt dat samen met de oorlog, het lijkt wel alsof er steeds onverschilliger over wordt. Niet alleen de politici, maar ook het publiek. De verslaggeving misschien. Zag jij dat, dat die laatste ramp op de Middellandse Zee op een of andere manier die top nog beïnvloedde?
Totaal niet. En daar druk je natuurlijk op een heel gevoelig punt. Ik had een Italiaanse collega die de dag voor de top tijdens een grote persbriefing, waar honderden journalisten bij zaten, aan de topdiplomaat vroeg van, ja meneer, gaan we het eigenlijk ook nog hebben over die verschrikkelijke ramp die daar is? Denkt u nog dat iemand dat eigenlijk eventjes gaat daar? En toen bleef het een beetje zo stil. Toen zei iemand, nou ja, nee, ja, de search and rescue heet dat dan, hè? Dus de reddingsoperatie. Ja, dat is een veel te gevoelig punt. Ik verwacht niet dat iemand dat op tafel zal leggen. En toen was het weer stil. En dus dat toont wel een beetje van, ja, zo'n ramp eigenlijk, inderdaad, men wordt, ik weet niet of het een onverschilligheid is. Hè? Ik bedoel, je went eraan, het is de zoveelste keer. Het is misschien ook wel een onverschilligheid. En ja, je ziet dat die posities enorm zijn verhard als het gaat om migratie. Want het belangrijkste verschil met 2015 en nu is eigenlijk dat een heel groot deel van de EU juist is opgeschoven richting Viktor Orbán. Hè? Ja. Heel veel van de taal die hij toen uitsloeg over muren bouwen, over mensen vooral tegenhouden. Nou ja, dat klinkt nu op heel veel plekken in Europa. Ja. Het probleem is alleen dat Orbán ook een beetje is meegeschoven en dat hij eigenlijk misschien nog wel radicaler in de wedstrijd
is. Is het niet een veel ongemakkelijker waarheid en is het niet dat Europese leiders het eigenlijk wel prima vinden wat daar gebeurt? Maar misschien druk ik me iets sterk uit, maar ja.
Nee, absoluut. Ik bedoel, als het echt een groot probleem zou zijn, dan zou inderdaad iemand, wij hebben gezegd van, ja, wat daar in Griekenland is gebeurd, dat moeten we echt tot de bodem toe uitzoeken. Ja. Want daar lijkt heel veel mis te zijn met hoe die Griekse kustwacht heeft gereageerd op die ramp. Dus het feit dat er niet, dat inderdaad reddingsoperaties, dat inmiddels een gevoelig punt is, dat eigenlijk, daar heb je het niet meer over.
Nee,
hè?
Nee.
Dat toont wel dat inderdaad, ja, dat juist dat afschrikwekkende effect, dat is op dit moment eigenlijk het belangrijkste van wat het migratiebeleid in de EU is.
Ja. Geen migratiedeal dus. Flinke tegenvaller ook voor minister-president Rutte. Want hij was een van de initiatiefnemers van de deal met Tunesië. Hij neemt de laatste tijd vaak het initiatief in Europa.
Kijk even mee.
Well, Mr. Prime Minister, it's great to see you again.
Sehr geehrter Ministerpräsident, lieber Mark.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier Ministre.
Con il Primo Ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte.
Hi, Mark. So, glad to hear you.
We agreed on a broad agenda with Tunisia.
Ik sta in Rabat in Marokko.
Ik ben hier in Reykjavik. Dat net gesprek met de nieuwe president van Cyprus. Dat daarvoor ook met Maya Sandu, de president van Moldavië. En gisteren met Sunak.
Oké.
Dank u. I have to go.
Ja, hij heeft to go. Weer net terug van de Balkan, Mathieu.
Ja, is net terug van de Balkan inderdaad. Daar is hij gaan bemiddelen tussen Servië en Kosovo. Dat is toch ook niet... Ja, je zou bijna denken dat het een sollicitatie-assessment momentje was voor een NAVO-baan. Want de NAVO is daar ook een stabilisatiemacht tussen Servië en Kosovo. Maar ja, hij is nu toch ook weer heel druk in Den Haag, dus je weet het niet.
Maakt die kans? Als je dat noemt, hè, Stoltenberg.
Hij staat zeker in de tweede ring. Hè. Dus als kandidaat, de Deense premier wordt genoemd. En er worden allerlei andere mensen genoemd. Bijvoorbeeld ook Kaja Kallas, de premier van Estland. En zo kan ik er nog wel een heleboel opnoemen. Maar hij zit zeker bij de kanshebbers. Maar zoals hij zichzelf altijd positioneert, zeker niet op de eerste rij.
Nee, want wij hadden het tijdens het eten even over de uitspraak die hij deed over Polen en Hongarije.
Ja.
Dat ze zich als twee kleuters hadden gedragen. Ja.
Ja, dan kun je dan op... Kijk, dat is een...
Dat wordt bijgehouden.
Ik weet niet hoe jullie daarnaar kijken, maar ik kan me best voorstellen dat dat een reden zou zijn voor Polen, geen onbelangrijk land op dit moment in de NAVO, om te zeggen, nou, deze manier hebben we liever niet. En dan zou je kunnen zeggen, is dat nou een foutje geweest van Mark Rutte, want wilde die baan? Of doet hij dit misschien wel met opzet, zodat hij alvast...
Nou, ik weet niet of hij uitspraak per se de NAVO-baan in gedachten had, maar ik zie Mark Rutte niet zo heel vaak foutjes maken. Hè.
Nee,
precies. Zo'n persconferentie of zo'n persgesprek is puur alleen voor binnenlandse publiek. Ja. Tuurlijk luistert Polen ook mee. Ja, het probleem bij Mark Rutte is een beetje, hoor ik, van ja, hij wil eigenlijk gewoon niet.
Nee, precies. Dus, maar dat zou ja, dus opwijzen dat dat echt zo is, ja. Hè, dat hij het niet wil. En dat het dan ook, dat je dit dan ook makkelijk ja. kunt zeggen, want dat brengt dat je ambities toch niet in gevaar, want die liggen in benoorde hout.
Heeft Rutte zich ontpopt tot een magger in Europa? Kiesja.
Nou ja, hij is, ik geloof na Viktor Orbán, de langzittende regeringsleider. Dus in de EU werkt het wel zo dat er dan ook met meer gekeken wordt als vanzelfsprekend. En hij neemt die rol. Hè. Hij lijkt zich er heel erg in thuis te voelen. En hij zegt ook niet meer de hele tijd dat hij het in Brussel allemaal maar verschrikkelijk vindt. Hij heeft er ook wel echt lol in. Als wij hem daar dan midden in de nacht staan op te wachten, dan komt hij nog steeds even stralend op ons afgerend. Dus hij lijkt er wel schrik in te hebben. En dat blijft ook niet onopgemerkt bij de andere landen. Dus het is zeker zo dat wij worden daar ook wel op aangesproken. Hè, dat er andere collega's aan ons komen vragen. Van, wat is er met jullie premier?
Wat is er gebeurd?
Aan de hand. Ik heb die ervaring. Ik weet niet of jij ook zo is. Ja. Sowieso wordt er best wel veel naar Nederland gekeken. Ook naar aanleiding natuurlijk van de Provinciale Statenverkiezingen. En de grote verkiezingsoverwinning van BBB. Dat er vanuit andere landen ook gekeken wordt van, staat ons dat ook te wachten? Hoe moeten we daarop anticiperen? Dus het is zeker zo dat Rutte zich, dat hij in warme belangstelling staat.
En Rutte 2.0 doet. In Europa, Clara.
Zeker, en die aanloop is natuurlijk al best wel even een tijdje aan de gang. Ik denk dat het echt het belangrijkste keerpunt is geweest, de Turkije-deal. Dat is natuurlijk al wel weer geruime tijd geleden, 2015 als ik me niet vergis.
Ja, en toen het Nederlands voorzitterschap. Ja,
exact, dat was tijdens het Nederlands voorzitterschap. Ja. En toen heeft Rutte eigenlijk doorgekregen van, ik kan wat met dat Europa. Ik kan het ook inzetten voor de binnenlandse politiek. En ik denk, het is natuurlijk een heel vreemd wezen, die Mark Rutte. En wat hij het allerleukste wat hij vindt, is gewoon dingetjes oplossen. Gewoon mensen bij elkaar brengen en dan dingen fixen. En dat zie je nu ook weer met, dan denk ik van, dan ga ik wel naar Tunesië en dan ga ik met die Meloni ga ik koffie drinken. En dan ga ik dat eens even proberen te regelen. En dat is natuurlijk ook voor binnenlandse politiek. Maar ik geloof dus ook echt wel dat hij het leuk vindt. En hij krijgt die rol nu natuurlijk ook toegedicht. En ik denk dat er sinds de oorlog in Oekraïne is er natuurlijk een hele dimensie nog bijgekomen. Omdat je nu ook nog eens hebt dat Nederland natuurlijk een hele soort van scharnierfunctie vervult richting de Verenigde Staten. Hè? Een functie die de Britten in het verleden nog wel hadden. Ja, die zijn uit de EU gestapt en die verliezen daarmee ook een beetje van hun invloed. Zeker gewoon op het hele continent. En die rol heeft Nederland heel, heel kundig opgepakt. En het feit dat Rutte er heel erg lang zit en dat hij toch wel die allure inmiddels
heeft. Dat helpt hem daarbij.
Hoe kijken andere lidstaten naar die transformatie? Nog niet zo lang geleden hoorden we bij de vrekkige vier. Hoekstra maakte in coronatijd weinig vrienden. Is dat alweer vergeven en vergeten in de zuidelijke lidstaten?
Niks wordt ooit vergeven en vergeten. En ik denk ook wel dat lidstaten nog steeds wel op hun hoede zijn als het om geld gaat. We gaan bijvoorbeeld nu weer een discussie in over de een soort van hervorming van de Europese begroting. Nou, dan zal Nederland met alle mooie woorden van Sigrid Kaag zal ze ook nog steeds niet vooraan staan om extra in te leggen. Dus dat blijft. Maar het is wel evident dat Nederland een veel constructievere rol speelt in Europa. En dat wordt absoluut opgemerkt. En ik denk, Rutte wordt door zo'n collega's regeringsleider, maar dat is al wel een tijdje echt heel erg gewaardeerd. Juist om die soort van openhouding, die constructieve rol. Ze vinden hem ook allemaal verschrikkelijk aardig. Dat is natuurlijk ook het probleem. Dat speelt ook een rol bij dat soort dingen. Nederland. Toen ik begon in Brussel, dus eind 2019, zaten we echt nog een beetje in die uitloper van alleen maar nee zeggen en gierig zijn. En dat is echt een wereld van verschil met hoe er nu naar Nederland wordt gekeken. Ja.
Ja, sommige dingen gaan langzaam, andere dingen gaan snel in Europa. Zo zie je maar weer. Clara, we hoorden net van Dirk eigenlijk het hele verhaal over de rol van Duitsland. En nu was er eigenlijk een historisch moment aanstaande in Duitsland afgelopen weekend. Want de Franse president, Macron, zou op staatsbezoek komen. En ik geloof dat het voor het eerst was sinds meer dan 40 jaar. Dat is niet niks. Maar hij moest dat afzeggen in verband met de rellen in Frankrijk. Of in ieder geval, dat was de reden dat hij niet ging. En hij zei, ik zeg dat af. Dat was heel ongemakkelijk. Want iedereen is eigenlijk naar die Frans-Duitse as aan het kijken in Europese context. Van, komt daar nog leven in? Gaat dat nog functioneren? Is het nu zo dat spaak aan het lopen is tussen die twee? Wat merk jij daarvan? Moeten we ons daar zorgen over maken? Of zijn dit eigenlijk incidenten?
Ja, zorgen. Het heeft niet direct impact op het dagelijks leven van heel veel mensen, denk ik. Maar het is absoluut zo dat die as niet goed draait op dit moment. Nee, dat is zeker zo. En dat komt, en dat hebben we Dirk net prachtig gehoord. Ik bedoel, Scholz heeft ook best wel druk met zijn eigen, coalitie. Hè. Die heeft natuurlijk heel veel te doen in eigen land. En dat hindert natuurlijk heel erg zijn rol in Europa. Ze liggen elkaar nog niet zo heel erg goed, die twee, Macron en Scholz. Dus dat loopt allemaal nog niet zo lekker. Het komt ook omdat er de afgelopen jaar heel veel aandacht is geweest in Europa voor energiepolitiek. Nou, als er iets is waar Frankrijk en Duitsland absoluut niet het eens met elkaar zijn, dan is het om energie. Hè? Frankrijk natuurlijk een echt groot voorstander van kernenergie. Duitsland het absolute tegendeel. Dus dat speelt, denk ik, een rol. Maar goed, Duitsland is gewoon een hele onvoorspelbaar lidstaat geworden op dit moment in de EU. En dat hindert inderdaad Europa. Dat hindert Nederland overigens ook.
Want het is een onvoorspelbare lidstaat.
Ja, omdat ze het met elkaar op liggen.
Je weet niet zo goed wat je krijgt.
Hè? Dus dat heb je inderdaad bijvoorbeeld bij die... vorig jaar ging het een hele tijd over een prijsplafond voor gas. Nou, op het laatste moment kon Duitsland daar opeens mee akkoord gaan. Nou, dat was voor Nederland enorm ongemakkelijk. Want Nederland ging er echt vanuit dat ze de steun... Jette, die had echt de steun van Habeck, dacht hij. Als het ging om het echt blokkeren van dat prijsplafond. Nou, uiteindelijk toch geturnd. En toen stond Nederland daar in zijn eentje. Dus als het daar rommelt, als Duitsland onvoorspelbaar is, dan heeft dat direct invloed op wat Den Haag kan doen in Brussel ook.
En de Fransen dan, die Frans-Duitse as?
Ja, de Fransen die weten ook gewoon niet zo goed wat ze aan de Duitsers hebben. Frankrijk is natuurlijk op dit moment ook veel met zichzelf bezig. Hè? Macron die was vorig jaar verkozen en zou eigenlijk alleen nog maar een hele staatsmannelijke rol kunnen spelen in Europa.
Hij zou de wereld leiden.
Precies, en hij is alleen maar bezig met het intern gedoe. Hè? Ja. Eerst het gezeik met die pensioenen, nu krijgt hij dit op zijn bord. Ja. Het is niet zo dat hij heel veel de rol kan spelen die hij eigenlijk zou willen doen.
De Frans-Duitse as wordt ook verzwakt door de interne situatie in beide landen.
Maar ze zijn dus allebei druk met interne struggles. We gaan naar de oorlog in Oekraïne en onze relatie met Rusland. Kisha, je bent nu correspondent in Brussel, maar je was tussen 2008 en 2012 correspondent in Rusland. En je hebt er nog veel contacten, je kent het land goed. Hoe heb jij naar die Wagner-opstand gekeken en de nasleep daarvan?
Ja, ik was denk ik als iedereen aan de televisie en aan de radio gekluisterd. En ik probeer dan altijd ook zo goed en kwaad als dat kan natuurlijk de Russische en Oekraïnse media in de gaten te houden. En alle
Telegram-kanalen en wat er nog over is aan de onafhankelijke media dan via internet. Maar als je dus naar de Russische staatstelevisie keek, wat er heel erg opviel, was dat zij, ook voor hun, kwam het heel onverwacht. Want dat zijn natuurlijk helemaal gescripte uitzendingen altijd. En hier zag je ook al wel beelden naar buiten komen van mensen die eigenlijk ook even, de presentator eigenlijk ook even niet meer zo goed wist wat ze moesten zeggen. Dat hele...
Ja, deden ze wel breaking news uit?
Ja, en dan gingen ze toch maar eventjes naar de reclame en dan nog een keer naar de reclame. En er kwamen natuurlijk al heel snel allemaal verwijzingen naar... is het alweer tijd voor het Zwanenmeer? Wat dan opgevoerd werd tijdens de coup-poging. Als ze echt niet meer weten wat ze op de Russische televisie moeten uitzenden. Ja. Hè? Dan is dat altijd nog een veilige optie. Ja. Precies, ja. En ja, ik zat vooral te denken aan een bekende beeldspraak die vaak bij Rusland wordt gebruikt. Dat je nooit precies weet waar je naar zit te kijken. En dat was hier eigenlijk ook zo. Van, er wordt dan een vergelijking gemaakt met er is een tapijt en er zijn dan honden onder aan het vechten. Dus je ziet eigenlijk dat er iets gebeurt, maar je weet eigenlijk niet wat. En pas als er dan iemand gewonnen heeft en die komt onder dat tapijt vandaan, dan denk je, oh, die was dus aan het vechten, maar je weet dan niet wie er nog steeds onder dat tapijt ligt. En eigenlijk ook niet precies of degene die eronder uitgekomen is nog echt de baas is. Dus het is een heel verwarrend beeld altijd waar je naar kijkt. En ja, je moet ook altijd in je achterhoofd houden van dat hoe wij naar Rusland kijken heel erg is vanuit het perspectief dat wij denken dat we dingen kunnen veranderen. Hè? Want ik heb ook gebeld met Moskou tijdens die fantastische tocht. Het was echt alsof je naar een soort film aan het kijken was. Mm. En daar hoorde ik juist van vrienden, ja, toch ook paniek. Want ze wisten niet wat er ging gebeuren. Ja. Maar ook een soort leidzame idee van, ja, we kunnen er toch niks aan doen. Ja, ja, ja. Het gebeurt buiten ons om. En toen ze dat zeiden, toen betrapte ik mezelf dus erop van, oh, ik ben ook weer in de opwinding gestapt, hè, die wij denk ik allemaal voelden. Wat een hele... het idee van wij zijn in staat zelf om de wereld om ons heen te veranderen. Zo zijn wij grootgebracht. En daar is het perspectief altijd, we kunnen er toch niks aan doen. En we zien wel wat er gebeurt.
Wij hebben het in onze podcast heel vaak gehad over de ferme Europese reactie op de Russische agressie. Hoe kijken de Russen eigenlijk naar dat antwoord uit Europa?
De Russen als de...
Ja, dat is ook wel een lastige vraag. Ik realiseer me dat nu ik hem stel.
Ja, de Russen is altijd... Kijk, als je kijkt vanuit regeringsperspectief... Want ik denk altijd de Russen... Ja, dat moet je echt blijven onderscheiden. Mm-hmm. De mensen die er wonen. Maar vanuit regeringsperspectief denk ik dat ze wel heel erg... of vanuit president, laten we wel zijn. De regering stelt natuurlijk verder niks voor. Toch wel heel erg verbaasd is geweest over de Europese reactie. En ik denk dat dat komt door een aantal dingen. Ten eerste was natuurlijk al in coronatijd hebben we allemaal gezien dat Poetin helemaal geïsoleerd is geraakt van iedereen en alles om zich heen. Dat er natuurlijk het een dictatuur is waarin het heel gevaarlijk is om de president tegen te spreken. Er is geen oppositie, er is niemand die hem durft te zeggen hoe het zit. Dus ook de informatie die hij eigenlijk nodig heeft om beslissingen te kunnen nemen, die bereikt hem niet. En we hebben volgens mij een heel interessante stuk in de Financial Times over gelezen dat zelfs zijn minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, tot een paar uur voor de inval niet wist dat het zou gaan gebeuren. Dus het is echt maar in een hele kleine kring gebeurd. Maar ook, wat heel belangrijk is, denk dat hij niet een reden heeft gehad om te denken dat het Westen zo zou reageren als er is gereageerd. Want in 2014 en in 2008, toen Rusland de Krim binnenviel, of Georgië binnenviel en daarna de Krim, is natuurlijk eigenlijk noemenswaardig niet heel veel gebeurd. Dus er kwamen wat sancties.
Nee, men was overrompeld en werd voor gedeeltelijk ook uit elkaar gespeeld vanwege belangen, bijvoorbeeld met Nord Stream. Dus dat had hij waarschijnlijk verwacht dan.
Ja, en ook het idee dat wij toch te graag zijn fossiele brandstoffen zouden willen blijven kopen. Dat de handelsbelangen, waaronder die in Duitsland, zo groot zouden zijn dat wat er gebeurd is, denk ik echt onverwacht is.
Ja, en wat vind jij het meest opmerkelijke aan de Europese reactie?
Ik denk dat er nu dus echt een omslag is gekomen in dat denken over Rusland. Dat wat in 2014 niet gebeurde met een beetje halfslachtige sancties, omdat er te graag mensen door wilden gaan met die handel. De belangen waren te groot. Er werd altijd gezegd, we kunnen niet onafhankelijk worden van de Russische energievormen. Dat denken is helemaal weg nu. Dus er is een omslag gekomen waarbij mensen zich eindelijk realiseren, dit is niet onze partner. Dit is geen handelspartner, dit is onze vijand. Even heel plat gezegd. En al die spectaculaire dingen toch wel die er daarna gebeurd zijn over de sancties, de wapenleveranties, dus inderdaad het opzeggen van al die energiecontracten, dat komt natuurlijk allemaal daaruit voort. Maar ik had vandaag ook nog even iemand in Oekraïne over aan de lijn. En die zei er wel heel, was ook wel een beetje cynisch over. Die zei, al die tijd heeft Rusland dus door kunnen gaan met wat ze hebben gedaan, waardoor ze nu zo sterk zijn geworden dat we in die oorlog Oekraïne die hele hoge prijs betaalt.
Ja. Het heeft lang geduurd,
onwerkelijk
die omslag.
Lang.
Ja. Clara, wat is voor jou het meest opmerkelijke aan de Europese reactie?
Ja, ik kom dan toch weer op de migratiediscussie, denk ik. Hè? Het kan wel. Als je wil, dan kun je ook heel snel heel veel mensen opvangen. En we hebben het vaak over absorptiecapaciteit en wat allemaal mogelijk is. En nou ja, die is vrij groot. Dat is echt heel bewonderingswaardig. Niet alleen in Nederland, maar in heel veel EU-landen. En ik zeg niet dat dat een per se één op één kan worden gekopieerd. Want tuurlijk, je kunt dat niet jarenlang doen. En je kunt dat niet met nog veel meer miljoenen mensen doen. Maar het is natuurlijk wel een heel mooi voorbeeld van hoe je als je heel constructief met een grote stroom mensen omgaat en mensen snel aan het werk probeert te helpen en snel laat integreren in de samenleving, toch zo'n kwestie heel goed kan oplossen eigenlijk.
Ja, want dat is een groot verschil. Hè? Dus de interne markt is bijvoorbeeld in Nederland gebruikt om die Oekraïners meteen in te zetten als arbeidsmigranten, waardoor ze kunnen gaan werken. Een belangrijk verschil met vluchtelingen en migranten in die asielzoekerscentra normaal gesproken zitten.
Ja.
Dan Oekraïne. Hè, laten we het Oekraïense perspectief eens even nemen, Kisha. Je bent er ook regelmatig geweest de laatste tijd. Hoe kijken zij eigenlijk naar die Europese reactie? Hoor jij meer dan daar dan het officiële verhaal wat wij via Zelensky met name tot ons krijgen?
Je hoort natuurlijk vooral het verhaal dat ze... laat ik het anders zeggen. Zij horen daar natuurlijk ook wat wij in Brussel tot in den treuren horen. Ja. Whatever it takes, as long as it takes, of andersom. Ja. daar zijn ze natuurlijk... Dat de Europese Unie alles zal doen wat nodig is, zolang als nodig is, om Oekraïne te blijven steunen. En daar zijn ze natuurlijk heel erg blij mee. Dat stelt ook niemand ter discussie. En dan hoor je maar. Dus bijvoorbeeld ook degene die ik vandaag aan de telefoon heb, die echt wel in die regeringskringen zit, die zegt, ja, maar het verhaal is ook militair gezien too little, too late.
Yeah.
Whatever it takes, as long as it takes. Maar ook too little, too late. Want er is heel lang gewacht om allerlei redenen, bijvoorbeeld in Duitsland, om te leveren wat er... eigenlijk is er nog steeds niet genoeg geleverd om een offensief te kunnen voeren. Op dit moment vallen er... Ik weet niet hoeveel doden, dat is natuurlijk een goed bewaard geheim. Aan de Oekraïense kant ook, omdat er geen luchtsteun gegeven kan worden. Ondanks dat Zelensky daar al anderhalf jaar om vraagt. En dat is ook heel pijnlijk. En dat is een... dat is gewoon heel erg ingewikkeld. Want ze snappen daar ook heel goed dat die politieke discussie ingewikkeld is. Dat het allemaal lang duurt. Maar tegelijkertijd zien ze... die vriend van mij die ik vandaag aan de telefoon had, zei, hun beste mensen sterven. Hij zei, Rusland recruteert gevangenen en verkrachters en stuurt ze naar het front. En bij ons sterven onze beste mensen die ook naar het front gaan. En die moeten ook allemaal vervangen worden. Hè? Als zij doodgaan, even heel cru, dan moeten er dus nieuwe mensen aangevoerd worden. Dat zijn mensen die nu daar de economie draaiende houden. Die er zorgen voor dat land nog doordraait. En dat is ook heel, heel pijnlijke constatering.
Als ze daar achter de schermen wat cynischer zijn, hè, over de Europese steun, wat verwachten ze dan van het EU-lidmaatschap? Denken ze dat er ook echt in zit of dat het op de lange baan wordt geschoven?
Nee, ja, ik zag 70% denkt dat dat gaat duren tot zijn alle voorwaarden voldaan. Maar denken ze in Oekraïne zeker niet. Nou, ze denken dat zij binnen afzienbare tijd aan al die voorwaarden voldoen. Daar zijn ze wel stellig van overtuigd.
En jij kent Oekraïne goed. Denk je dat ze daar binnen afzienbare tijd aan zullen voldoen?
Ze zijn heel hard aan de slag. Ze zijn echt wel serieus bezig. Ik denk je er best wel. Je kan niet anders dan, denk ik, met veel respect daar naar kijken. Dat ze ondanks al die offers die ze brengen, ook op deze, op dit front, echt grote stappen zetten. Maar het is niet makkelijk. En ik denk, ik denk zelf dat dat dus eerder zal zijn dat ze lid toch zullen worden, dan dat ze per se aan al die voorwaarden voldoen. Omdat, ja, Mathieu zei dat volgens mij ook. Het is uiteindelijk natuurlijk een politieke beslissing. Overigens denken ze dat ze nog eerder lid van de NAVO zullen zijn dan lid van de EU. Maar het is voor hun van levensbelang. En dat is misschien belangrijk om nog heel even uit te leggen, als het mag, waarom dat voor hun zo belangrijk is om lid te worden van de EU. Omdat voor hun is dat een keuze, een eigenstandige keuze om te om te kunnen kiezen voor een toekomst in het Westen. En eindelijk eens afstand te kunnen nemen van dat verleden van de Sovjet-Unie. Dat voelt als een hele radicale breuk, waardoor ze eindelijk zelf die keus kunnen maken. En dat is ook, denk ik, hoe je moet kijken naar die oorlog. Dat Rusland gunt Oekraïne die keuze niet. En daarom moet het hele land kapot. Letterlijk, daarom moet alles stuk. En iedereen daaronder lijden.
Jij gaat er binnenkort weer heen.
Zaterdag
voor de zesde keer, hè? Sinds het uitbreken.
Ja, en daarvoor ben ik ook nog twee keer geweest. Ja.
En hoe heb jij die oorlog zien veranderen? Moraal van de mensen daar bijvoorbeeld.
De eerste keer was vooral heel erg echt een schok. Of nou, eigenlijk voordat ik kwam geloofden de mensen niet dat het zou gebeuren. Ik denk dat ik een week voor de oorlog uitbrak was ik er nog. Toen geloofden mensen nog steeds niet dat het zou gaan gebeuren. Maar ze waren wel voorbereid. Ze hadden allemaal hun koffer klaarstaan. Toen was ik er denk ik 2 weken later. En toen was er echt ongeloof en schok dat het gebeurd was. En waren mensen ook in paniek. Van dat ze zeiden, mijn leven is voorbij. De Russen staan ieder moment voor de deur. En toen dat dus niet zo bleek te zijn. Toen het eigenlijk dat leger enorm bleek tegen te vallen wat we voor elkaar kregen. Toen ontstond er dus heel snel dat optimisme en die weerbaarheid en die hoop die we, denk ik, 1,5 jaar al zien. En de laatste keer dat ik er was, was eind februari, toen de oorlog 1 jaar oud was. Toen zag ik voor het eerst wat voor een zware wissel het trekt op mensen. En gewoon letterlijk de moeheid en het besef dat doordrong, hoe lang het al bezig is. En
die offers zijn, wat je net zei.
Dat is echt onvoorstelbaar. Ja. Dat is echt onvoorstelbaar. En nu is het wel een van de dingen die ik graag wel zou willen gaan belichten. Van hoe hou je zoiets vol? He, want wij zien nog steeds alleen maar die optimistische Oekraïners die bij iedere vraag die ze stelt, zeggen ze op de Peremorga, wij gaan overwinnen. Maar ik hoor ook wel andere verhalen van mensen die ik al heel lang ken. Die zeggen, nou, ik kom mijn bed niet meer uit. Ik slik alleen nog maar antidepressiva of kalmeringsmiddelen. Ik heb geen puff meer om naar de schuilkelder te gaan. En ik weet het allemaal niet meer.
Moe van
moe gestreden. Ja, maar ze kunnen het zich ook niet permitteren. Hè? Want daarna zegt ze eigenlijk al meteen weer, maar ja, we moeten toch volhouden. Want anders is alles voor niks geweest. En die gedachte willen ze niet toelaten. Nee. Dat kan niet. Dat is geen optie.
Wat is voor ons belangrijk om te gaan volgen de komende tijd als het gaat om Oekraïne?
Ja, iedereen zit natuurlijk toch een beetje nu te kijken. Gaat dat grote tegenoffensief komen? Waar?
Ja.
Want tot nu toe is het langs die hele lange frontlijn een beetje zoeken van wat gaat er gebeuren. Mm-hmm. En ik weet niet of dat de komende weken gaat gebeuren als ik er ben of later. Er wordt ook binnen de NAVO gezegd, ja jongens, het duurde ook heel lang voordat de geallieerden doorbraken door de verdedigingslinies. En we hebben natuurlijk de Russen hebben 1 jaar de tijd gehad bijna, na de vorige tegenoffensief van Oekraïne, om zich in te graven. Ja. Ze zitten heel diep ingegraven en in eindeloos verdedigingslinies. Dus ja, dat kan best wel even duren. Ja. Maar het gaat er komen, daarvan is iedereen overtuigd.
En Clara, waar ga jij naar kijken vanuit Brussel?
Nou, de komende maanden worden ook heel interessant voor die lidmaatschapsdiscussie. Hè. Aan het eind van het jaar, ja, ik kan wel even een beetje een gokje wagen. Gaan EU-lidstaten besluiten om die toetredingsgesprekken met Oekraïne te gaan beginnen? En dat is natuurlijk heel belangrijk voor Oekraïne. Maar het is ook heel invloedrijk voor wat er in de EU zelf gaat gebeuren. En je merkt dat nu eigenlijk dat gesprek ook echt op gang begint te komen. Van ja, op welke manier moeten wij nou zelf eigenlijk gaan veranderen? Mm-hmm. Hè? En dat gaat dan om dingen inderdaad als besluitvorming. Hè? Kunnen we alles nog wel of kunnen we nog wel zoveel met unanimiteit doen? Moeten we niet toch veel meer met meerderheidsbesluitvorming gaan doen? Maar het gaat ook om dingen. En dat zie je nu echt al beginnen. Van hoe gaan we het landbouwbeleid eigenlijk vormgeven? Hè? Hoe gaan we onze begroting vormgeven?
Enorm land.
Het is een enorm land. Ik heb begrepen dat als Oekraïne erbij komt, dat alle 27 lidstaten netto betaler worden. Hè? Want Nederland nu altijd zegt van ja, wij betalen zoveel. Ja, dat is dan straks iedereen. Ja, dan wordt dus Oekraïne krijgt heel veel geld. Ze krijgen vooral heel veel landbouwsubsidies, want ze zijn natuurlijk gigantisch. Dus ja, dat zijn gesprekken die moet je eigenlijk nu al starten. En dat wordt heel interessant. Ja.
Het is tijd voor de laatste ronde. Die brengen we, zoals altijd, door aan de Nieuwsport-leestafel. Die is dit keer extra groot. Mathieu, je pakt al de boeken erbij. Een grote stapel ligt hier achter. Gaat het goed?
Het gaat min of
meer
goed.
Ik help je even.
Dat komt goed.
Ik zet ze even neer. Oh, dit is jouw boek, denk ik, hè? Dirk, kom erbij, Dirk.
Van jou.
Ja. Dirk moet erbij komen.
Ja, die is van jou. Deze is... Oké, we gaan ze even
delen. Is denk ik van jou, of niet?
Yes.
Wat heb jij?
Dan kunnen de mensen ook zien wat wij gaan bespreken. Dirk, jouw boek. Yes. Wat is je tip?
Ja, normaal gesproken zou ik niet zo graag met een boek komen van een oude witte grijze man. Maar ik heb het nu toch gedaan. Namelijk de voormalige bondspresident van Duitsland, Joachim Gauck. En kijk, memoires zijn altijd lastig. Want dan krijg je dat gelijkhebberige zo van ik was erbij en toen dacht ik al enzovoort. Maar dit boek is heel actueel omdat hij eigenlijk hij schrijft over bedreigingen voor de democratie. Dus het boek heet Erschütterungen, was onze democratie van außen und innen bedroht. En het gaat eigenlijk over dus de Russische agressie die de Duitse democratie bedreigt. En het gaat ook over de opkomst van de AfD. En hij is een zoon van een marineofficier uit Rostock. En hij zegt eigenlijk, vergeet wat ik tijdens mijn bondspresidentschap gedaan heb, maar ik ga weer terug naar mijn tijd toen ik opgroeide in de DDR. Waar ik het verzet leidde tegen de dictatuur van de DDR. En hij zegt eigenlijk in dit boek, als mensen nu niet in opstand komen, in verzet komen tegen bedreigingen van buiten en van binnen, dan is dit het einde van onze liberale democratie zoals wij dat kennen. En hij bespreekt ook prachtig de Oostpolitiek en dat het voorbij is met wandel door handen. En het is daarmee dus een verrassend actueel boek geworden.
Prachtig dat je een Duitsstalige tip hebt.
Ja, hij is nog niet vertaald.
Duitsstalige tip vind ik een apparaat.
Hij is nog niet vertaald, nee.
Maar kom. Heel fijn, dat hebben we graag in het café. Nee, echt.
Ja, ik bedoel, lees meer in het Duits natuurlijk.
Ja. Kiesja.
Ja, ik heb een boek meegenomen. Het is al uit 2012. Jimi Hendrix Live in Lviv van Oekraïense schrijver André Kourkov. Maar het is nu pas dit jaar vertaald. En het is een roman waar ik heel erg van hou. Het is een beetje licht surrealistisch. Het zou gebeurd kunnen zijn. Maar het is eigenlijk wel redelijk onwaarschijnlijk. In dit geval gaat het over, begint het bij een, ik ben nog halverwege pas hoor. Begint het op de militaire begraafplaats van Lviv, waar ik dan toevallig ook een paar keer ben geweest, afgelopen twee jaar. En daar ligt de rechterhand, meen ik, van Jimi Hendrix. Die vanuit...
Wacht even, de rechterhand, als in zijn rechterhand...
Ja.
Dus niet zijn hulpje?
Letterlijk. Zijn rechterhand. Die zou afgehakt zijn van zijn lichaam. En door de KGB vanuit Amerika in Lviv terecht zijn gekomen en daar begraven zijn. En het boek begint dus op 18 september, geloof ik, zijn sterfdag, waarbij dan een aantal fans zich verzamelen aan zijn graf. En dat is een heel interessant gezelschap met onder andere een oud KGB-agent die dan in dat gezelschap ook allemaal mensen treft die hij vroeger bespioneerd heeft. Maar er is ook iemand die zich als een soort medicus zijn beroep is om 's nachts met nierpatiënten over de hobbelige keistraten van Lviv te rijden in een poging om mensen van hun nierstenen af te helpen. Dus hij heeft een heel parcours wat hij dan aflegt, waarvan hij weet, als je dat dan zo hobbelt, dan is succes gegarandeerd. Nou ja, Ik heb het ook meegenomen omdat hij, dat las later deze week, een hele mooie, vond ik, ontroerende necrologie heeft geschreven van Victoria Amelina. Die stierf, ook een Oekraïense schrijver, net als hij, die omgekomen is in het bombardement van de Russen in Kramatorsk. Op dat restaurant.
Een paar dagen geleden.
Ja. Een paar dagen geleden, ja. En net als zij, 37 jaar, is hij ook. Dus hij is echt een van de beroemdste romanschrijvers in Oekraïne gestopt.
We hebben eerder een boek van hem geschreven.
Ja, dat begreep ik. Ja. En zij zijn dus allebei gestopt met het schrijven van romans. Ja. En ze hielden zich alleen nog bezig maar met het schrijven van ambassadeur voor hun land. Dus ik wil ook nu, mijn volgende boek wordt in ieder geval een boek van haar.
Mooi, mooi. Clara?
Ja, ik heb een boek meegenomen van mijn oud-collega Maral, Noshat Sharifi. Zij werkte bij ons op de buitenlandredactie. Helaas overstap gemaakt naar de grote concurrent. Maar wel een hele mooie plek. Ze werkt nu als Amerika-correspondent voor de Volkskrant. En ik heb het nog niet gelezen. Het ligt echt op mijn flinke stapeltje. Ik ga zo, als het een goede Europeaan betaamt, binnenkort 4 weken op vakantie. Dus dan ga ik het allemaal lezen. Maar het schijnt een prachtig boek te zijn. En dat geloof ik ook wel. Het gaat over een meisje dat met haar familie vlucht uit Iran en terechtkomt in Nederland en daar moet omgaan met het nieuwe bestaan, gedramatiseerde ouders en een land dat zowel soms heel verwelkomend kan zijn als ook wat afstandelijk. Ik ben heel benieuwd en ik denk ook dat het een mooi thema is met de grote migratiediscussie die in Europa natuurlijk heel hard gevoerd wordt op dit moment, om ook af en toe het kleine en het menselijke verhaal te blijven zien.
Het heet Citroeninkt?
Het heet Citroeninkt van Maral Noshat Sharifi.
En dit is haar debuut als
haar debuut, inderdaad. Ja.
Dankjewel. Mathieu?
Ik heb een klassieker meegenomen. Malaparte, De Huid. Misschien wel zijn bekendste boek. Huiveringwekkend, prachtig, ontnuchterend, destabiliserend. Alles wat je verwacht van een grote Europese roman. Maar dan helemaal op een manier die je nog nooit eerder hebt meegemaakt. Dus ook echt heel uniek het werk van Malaparte. Ik denk, en dan laat ik me een beetje gaan, Annette, met jouw permissie. Ik denk, er wordt wel eens gezegd over kunst, hè, dat je via kunst bij een gedeelte van de waarheid kunt komen waar je niet kunt komen via normale waarnemingen en zeg maar normaal onderzoek. Het werk wat wij hier allemaal dag in dag uit doen. En ik denk dat voor deze roman van Malaparte wel geldt. En die komt hier dichter bij de waarheid, denk ik, van wat oorlog is en wat het betekent. En daarom is het ook een super actueel boek voor heel Europa. Dus van harte aanbevolen.
Malaparte.
En jij?
Ik heb This is Europe meegenomen. En inderdaad, zoals een goed journalist betaamt, ga ik dat ook lezen tijdens mijn vakantie. Maar ik heb natuurlijk wel wat recensies al geraadpleegd, anders had dit boek ook niet hier gestaan. Het is van een journalist, Ben Judah, en hij schetst een portret van het Europa van nu aan de hand van persoonlijke verhalen van mensen. Bijvoorbeeld een Syrische vluchteling die een pornozender begint in Boedapest. Tot een Nederlander, Jelle, die grote schepen de Rotterdamse haven binnenloodst. Het zijn verhalen die je misschien niet 1, 2, 3 in de kranten leest. En ik heb het dus van lovende recensies. Ik moet het nog gaan lezen tijdens mijn vakantie buiten de EU.
Okay.
Want ik steek het kanaal over. En tip van chefredactie Freek. Dat staat hier in de week waarin we extra stilstaan bij het slavernijverleden. De ondergrondse spoorweg van Colson Whitehead.
Mooi.
Een van de meest aangrijpende romans, zegt Freek, die hij de laatste jaren heeft gelezen, over een tot slaaf gemaakte vrouw die probeert te vluchten van een katoenplantage in het zuiden van Amerika naar het noorden, waar de slavernij dan inmiddels bij wet is verboden. Ik heb hem zelf ook gelezen. Echt een absolute aanrader. En er staat nog een boek van redacteur Pieter. Blijft ook bij Kitty Kottie en raadt De Weg naar Huis aan van Ja Jazi. Een pijnlijk prachtig boek, zegt Pieter, over hoe slavernij door generaties heen levens en families verscheurt. Nou, een hele grote stapel voor de vakantie. Genoeg keus. Volg ons op de socials voor de actiefoto's.
Clara, Kisha, Dirk, heel veel dank voor jullie komst. Mag ik een groot applaus? Ja, dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren en dank aan al die luisteraars die hier naar Nieuwsport zijn gekomen. Credits voor onze redactie, Freek en Pieter. En ook Anneke en Vincent. Fijne zomer en tot de volgende!